Dit is de AD Nieuws Update met Jora Rienstra. Prinsjesdag komt langzaam dichterbij en dus lekker ook meer kabinetsplannen voor komend jaar uit. Zo werd vandaag bekend dat het kabinet opnieuw de portemonnee trekt voor zorgmedewerkers. Edwin van der A, politiek verslaggever van deze site, sprak met Haagse bronnen. Wat zijn de plannen voor van het kabinet voor de zorg?
Nou ja, ze moesten toch wat doen, want de zorgverleners die waren boos. Hè? En ook een aantal politieke partijen. Er zou geen structureel salaris bij komen. Er was weliswaar die bonus van 1000 euro voor dit jaar. Maar daar zeiden partijen van, het is lang niet genoeg. Medewerkers moeten standaard beter gewaardeerd worden. Nou, daar gaat het helaas niet van komen. Dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws is, er komt weer een bonus. Volgend jaar krijgen de medewerkers 500 euro in de zorg. En ook dat zal echt bruto of zelfs netto zijn, dus na aftrek van belasting. Dus ze krijgen dat echt in hun handen, die 500 euro, maar dus geen structurele loonsverhoging.
Wat gaat de reactie zijn van de zorg, denk jij?
Nou, er zijn al wat reacties uitgekomen. Het nieuws is een paar uur geleden is dit gelekt. Want het zou eigenlijk pas met Prinsjesdag bekend worden, hè? En je ziet dat de bonden reageren en de oppositiepartijen reageren. Die zeggen, dit is niet genoeg. Er had structureel iets wat moeten gebeuren. Nou sprak ik een bron die rondom het kabinet zit. En die zei, daar kijken we ook wel naar. Maar het is ontzettend moeilijk om structureel voor bepaalde groepen, vooral starterssalaris in de zorg, daar willen ze wat voor regelen. En dat is gewoon hartstikke moeilijk. Dat moeten we eerst uitzoeken. En waarschijnlijk zal dat pas op de formatietafel voor een volgend kabinet, dus na de verkiezingen in maart, zal dat pas op tafel komen. Dus tot die tijd moeten zorgen doen met incidentele bonussen.
Ja, dat is dus wel een flinke teleurstelling. De manier waarop de coalitie het heeft aangepakt, ja, heeft ook veel kritiek gekregen, omdat ze
zeker
niet meer meewerken aan een structurele salarisverhoging voor zorgmedewerkers. Ja, is dit niet gewoon alleen maar een doekje voor het bloeden?
Ja, is dit een doekje voor het bloeden? Kijk, ze moesten iets. En ik denk wel dat zij snappen dat er iets moet gebeuren. Er komt bijvoorbeeld ook nog ruim 100 miljoen extra beschikbaar voor werkdrukverlaging in de zorg. Een ander belangrijk punt waar veel zorgverleners mee zitten, dat de werkdruk gewoon te hoog is. En men hoopt dan toch dat men de zorg enigszins naar zin kan maken. En ook voor een aantal politieke partijen. Want vergeet niet, het kabinet heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer. Dus wetsvoorstellen moeten wel ook door een deel van de oppositie in ieder geval gedragen worden. En dat zal waarschijnlijk wel gebeuren. Dan moet je denken aan de gematigde oppositie. Maar de SP's en de PVV's van deze wereld, die blijven dit gewoon afschieten.
In Den Haag onderhandeld over derde steunpakket voor bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis. Gisteren lekte er al uit dat het derde pakket een stuk soberder gaat worden. Laurens Kok is politiek verslaggever van deze krant en volgt ontwikkelingen rondom het steunpakket. Help ons nog even, hoe zat het ook alweer met die steunpakketten?
Nou, het kabinet heeft in maart van dit jaar, nadat wel duidelijk werd dat de coronacrisis grote schade toebracht aan de economie, ook omdat heel veel sectoren op last van de overheid gesloten moesten worden. Toen heeft het kabinet gezegd, we gaan een pakket in elkaar zetten om bedrijven die zwaar getroffen zijn overeind te houden en daarmee zoveel mogelijk banen te redden. Dat is altijd de doelstelling geweest. En daarvoor is echt tientallen miljarden uitgetrokken. En daarvoor zijn een aantal regelingen opgetuigd. En de bekendste daarvan is toch wel de loondoorbetaling door de overheid. Dat is de NOW, waarbij op een gegeven moment bijna 3 miljoen Nederlanders hun salarissen voor 90% werden doorbetaald door de overheid. Dus dat was best wel groot.
En waarin verschilt het derde steunpakket dan nu met die twee andere steunpakketten?
Mm-hmm. We hebben in mei is het steunpakket van juni tot en met 1 oktober aangekondigd. Dat was al was ongeveer hetzelfde als het eerste noodpakket. Alleen is daar een veel kleiner beroep op gedaan, omdat ook veel meer sectoren open zijn gegaan. Het derde steunpakket daarvan is nu gezegd door het kabinet van dat moet een stukje soberder, want heel veel bedrijven kunnen alweer hun eigen broek ophouden en De overheid heeft geen onbeperkte middelen. Dus op een gegeven moment moeten ook bedrijven weer op eigen benen staan. En alleen de bedrijven die echt nog niet op eigen kracht kunnen, die gaan we nog helpen. Dus het derde steunpakket wordt in ieder geval een stuk soberder dan we tot dusver gewend zijn.
En hoe is er gereageerd door bedrijven op dit derde steunpakket?
Ja, die zijn toch best wel geschrokken van wat het kabinet wil gaan doen. Zij zijn toch bang dat het tempo te snel naar beneden wordt geschroefd. Dus dat er toch te snel minder steun komt. En ze zijn bang dat bedrijven die tot nu toe nog net redden, maar nog niet helemaal er goed voor staan, hierdoor alsnog de nekslag wordt toegebracht. En bedrijven waarschuwen dat op dit moment dat gewoon te veel bedrijven nog niet klaar zijn om al helemaal op eigen benen te staan. En roep het kabinet op van wees nou voorzichtig, zorg nou dat je niet te snel terugbrengt, want dat kan wel eens meer kwaad toebrengen dan goed.
Ja, want hoe zit het bijvoorbeeld met de ZZP'ers? Hè? Die hebben ook een tijdje gebruik kunnen maken van overheidssteun. Stopt dat nu ook?
Nee, de bedoeling is dat de regeling voor de ZZP'ers, dat is de zogeheten TOZO, die gaat wel door. Alleen die wordt wel weer, de doelgroep wordt beperkt. In het eerste steunpakket was het nog zo dat iedereen die onder bijstandsniveau uitkwam als ZZP'er een uitkering kon aanvragen. In het tweede steunpakket is daar de partnertoets bij gekomen. Dat betekent dat als je een partner had die zelf meer verdiende, dan kwam je zelf niet meer in aanmerking voor die uitkering. En in het derde steunpakket is het de bedoeling dat er een vermogenstoets komt, waarbij dus als jij spaargeld op de bank hebt staan en daarvan kun je een tijdje uitzingen, dan kom je niet in aanmerking meer voor een uitkering. Dus ook die wordt versoberd.
Ja, en Laurens, wanneer wordt nu eindelijk wanneer wordt precies duidelijk wat er in dit pakket komt?
Nou ja, met een slag om de arm, maar wat ik hoor in Den Haag is dat morgen, waarschijnlijk na de ministerraad, dat de drie ministers, minister Wiebes van Economische Zaken, minister Hoekstra van Financiën en minister Koolmees van Sociale Zaken, dat die het pakket zullen presenteren. En dan horen we ook nou ja, hoeveel geld het mee gemoeid zijn en of er nog details in zitten die we nu nog niet weten bijvoorbeeld.
Nederlandse spoorwegen hebben grootse plannen. Zo kunnen treinreizigers vanaf 2024 een half uur sneller naar Brussel en Berlijn. En kunnen reizigers voortaan tickets boeken naar alle buitenlandse bestemmingen binnen 700 kilometer. Verslaggever David Bremmer sprak met de aanstaand NS-topvrouw Marjan Rintel. Ja, David, mooie plannen, maar hoe wil de NS die mogelijk maken?
Ja, dat is een goede vraag. Daar hebben collega Edwin van der Aan en ik haar uiteraard flink op bevraagd. Kijk, de NS heeft het natuurlijk heel erg moeilijk door corona. Zijn de reizigersaantallen enorm gedaald. Ze moeten bezuinigen, ze hebben geld nodig van de overheid. Maar ja, tegelijk weet de NS ook dat er volgend jaar verkiezingen zijn en er een nieuw kabinet komt. En dat Nederland ook moet verduurzamen. En dat we dus eigenlijk minder met het vliegtuig moeten en meer met de trein. Ja, en als bedrijf moet je natuurlijk niet leidzaam afwachten Den Haag je met geld moet wil komen. Dus je kunt maar beter zelf dan een aantal goede plannen lanceren. En dat doet Rintel nu. En ik denk dat dat de achtergrond een beetje is.
Oorspronkelijk was toch het idee om dan in 4 uur in Berlijn te zijn. En nu is het alsnog binnen 6 uur. Is dat wel genoeg om mensen uit het vliegtuig te halen?
Nee, dat is nog lang niet genoeg. Eigenlijk is dit maar een beginnetje. Rintel zei zelf ook tegen ons eigenlijk rijdt de trein naar Berlijn nu nog op dezelfde snelheid als bij de val van de muur in 1989. Er is een grote sprong nodig. Dus eigenlijk nu zijn het maar relatief kleine maatregelen. Bijvoorbeeld als je naar Berlijn gaat, moeten de locomotieven vlak over de grens bij Enschede, bij Bad Bentheim nog helemaal gewisseld worden. Nou ja, en dan zijn er ook nog een heleboel stops. Dus als je nou zorgt dat die trein al direct over de grens kan rijden en een paar stations minder aandoet, heb je zo een half uur minder. Dus dan kan die reistijd inderdaad terug naar 5:50 vanuit Amsterdam. Nou ja, zeker vanuit Amsterdam is de vraag of je dan altijd al de trein pakt. Maar als je bijvoorbeeld in Oost-Nederland woont, in bijvoorbeeld Enschede, Arnhem, dan is zo'n trein al een stuk beter alternatief. Want dan is het nog maar ruim 5 uur. Maar op termijn, heb je helemaal gelijk, is er meer nodig. En zullen ze het spoor deels upgraden. En moet je toch qua infrastructuur moet je daar snel spoor neerleggen.
Ja, nu dus een half uur sneller naar Brussel en Berlijn. Welke plekken gaan we nog meer bereiken met de trein?
Ja, op termijn wil NS een heleboel plekken erbij. Kijk, we kunnen natuurlijk vanaf oktober kunnen we direct naar Londen. Hè, zonder dat je meer hoeft over te stappen op Brussel. Kijk, op termijn zou NS ook graag een verbinding willen via het noorden. Hè, Groningen, Bremen en dat je dan naar Kopenhagen kan en Stockholm. Dus eigenlijk hebben ze alle bestemmingen tot een kilometer of 700... dat je daar de trein pakt als alternatief voor het vliegtuig. Maar ja, de eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat daar nog veel meer geld voor nodig is dan dan waar ze nu mee komen. Een deel van de wat ze nu doen, dat is al deels, hebben ze die kosten al gemaakt. Bijvoorbeeld door allerlei modernere treinen te bestellen die al betaald zijn en die aanmerkelijk harder kunnen rijden.
Ja, je zei het net al even, de NS is flink getroffen door de coronacrisis. Wat voor schade hebben zij geleden?
Nou ja, direct na corona zijn de reizigers met 90% gedaald. Ja, en een heleboel van die reizigers zijn nog niet terug. Inmiddels rijden ze weer sinds juli de volledige dienstregeling. Maar ja, misschien heb je zelf wel eens de trein genomen. Die zijn behoorlijk leeg. En ja, dat scheelt dus miljarden aan inkomsten. NS denkt dat ze tot 2024 4,5 miljard minder binnenkrijgen. En tegelijk wijzen ze erop dat eigenlijk het internationale treinverkeer eigenlijk alweer veel voller is nu. Dus die zit alweer op 70% van wat het was. En dan moeten we nog wel even buiten beschouwing laten dat er nu weer allerlei landen op code oranje gaan. Dus ik weet niet wat voor gevolg dat heeft. Maar goed, zij zeggen eigenlijk van internationaal treinen groeide veel harder en is weer veel eerder terug op het oude niveau. Dus laten we daar nou in ieder geval geld in stoppen.
Ja, dus er komen die mooie plannen. Maar nu gooit staatssecretaris Tientje van Veldhoven wat roet in het eten. Ja, wat wil ze precies tegenhouden?
Nou, staatssecretaris van Veldhoven die doet onderzoek naar meer concurrentie op het internationale spoor. Dus dat zou betekenen dat, kijk, NS wil daar graag als enige vervoerder rijden. Die hebben liever niet allerlei concurrenten dat ook doen. Neem bijvoorbeeld Eurostar, nou ja, die rijdt nu naar Londen. Ja, dat bedrijf zou wellicht ook wel meer diensten willen doen. En ja, NS voelt daar niks voor. Ja, de vraag is, zeg ik erbij, of ze wat dat betreft veel recht van spreken hebben. Want NS heeft afgelopen jaren bepaald niet altijd goed gedaan. Dus ik snap op zich wel dat Van Veldhoven kijkt of daar meer concurrentie mogelijk is. Ja, tegelijkertijd is het zoals bij veel sectoren, hè, van veel concurrentie, bijvoorbeeld qua post en telecom, is er ook nooit zo heel veel terechtgekomen. Veel landen willen hun eigen staatsbedrijf of ex-staatsbedrijf toch bevoordelen. Dus ja, ik vraag me af of we nou heel veel concurrentie op het spoor gaan krijgen. Maar goed, NS is er in ieder geval wel bang voor.
Hoi, ik ben Charlien.
En ik ben Kevin.
En vanaf 7 augustus zijn we weer met een nieuw seizoen van Binge Watchers.
De podcast over series.
Dus als jij alles wilt weten over de nieuwste releases op Netflix, Amazon Prime of andere streamers,
luister dan naar ons. Maar ook voor verhalen over acteurs, de beste teamsongs en al het andere wat te maken heeft met series.
Abonneer je dan nu via Spotify of Apple Podcast.
Of op ad.nl.